Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Vlooienteken en wormen. We krijgen er als baasje vroeg of laat allemaal mee te maken. Maar hoe bescherm je dier nu echt slim en effectief? Vandaag praten we hierover met Pascal Fuchs. Zij heeft een brede achtergrond in de diergeneeskunde en is secretaris van ESCAP Benelux, de organisatie die onafhankelijke wetenschappelijke richtlijnen maakt voor gezonde huisdieren. Nou, als het goed is, hebben wij Pascal Fuchs aan de lijn.
Ja, hoi.
Hi. We gaan in gesprek.
Fijn.
Ja, je was eerder bij ons en we hebben gesproken over het dierendiploma. Als een huisdier doodgaat. Maar goed, dat is nog maar het tipje van de sluier. En toen je wegging bij ons, zei je van ja, april is de maand van de parasiet. En nou, ik had op dat moment het programma vol en ik dacht ja, nou is april voorbij, maar we gaan dat toch niet voorbij laten gaan. Want volgens mij is het ja, qua parasieten het hele jaar belangrijk dat je daar aandacht aan besteedt. We hebben het een klein poosje verzet, het is nu mei, maar volgens mij ontzettend actueel. Ik denk dat het leuk is voor de luisteraars dat je nog even iets over jezelf vertelt, voor het geval dat mensen de vorige aflevering niet gehoord hebben.
Ja, dat kan. Nou ja, ik ben Pascal Fuchs en ondernemer in de dierenbranche. Dat is een soort van overkoepelend geheel. Ik heb een organisatiebureau in de dierenbranche. En in het dagelijks leven heb ik een triagedienst voor dierenartsenpraktijken. Waarbij we in de avond, nacht en weekenden zeg maar de eerste telefonische hulpvragen van mensen beantwoorden. En als het nodig is mensen doorverwijzen naar de dienstdoende praktijk. En ja, daarna heb ik een aantal secretariaten, waaronder van Dierendiploma, Stichting Met Dieren Meer Mens. En dat is een lespakket voor kinderen van de basisschool. Ik ben mede-initiatiefnemer van het platform Als een huisdier doodgaat. Wat eigenlijk helemaal gaat over afscheid en rouw bij huisdieren. En ik heb ook een beheer het secretariaat van ESCAP. En ESCAP staat voor European Scientific Council for Companion Animal Parasites. Dat is een hele mond vol. En dat wil eigenlijk zeggen, dat is een overkoepelende organisatie, een stichting van veterinaire parasitologen. Dus van dierenartsen parasitologen die wereldwijd richtlijnen maken. Dus hoe we om moeten gaan met parasietenbestrijding en ook in het kader van de One Health-gedachte ter voorkoming van zoonozen. Ja, en dat was eigenlijk nu een hele mooie aanleiding om er vandaag te zijn.
Nou, we zullen die zoonozen zo nog even wat nader belichten. Wat je nou net zegt, is dat de reden dat ESCAP is opgericht?
Ja, die richtlijnen bedoel je dan. Mm-hmm, ja, zeker. En ESCAP, wij zijn zelf zeg maar van ESCAP Benelux. Zijn onderdeel van ESCAP International. En dat zit in Engeland. En dan heb je ook nog een Amerikaanse organisatie. Dus meer wereldwijd kijkt. Dus inderdaad wordt er wereldwijd gekeken met gewoon allemaal knappe koppen. Die veel onderzoeken doen en ook kijken naar eventuele ziektes die bijvoorbeeld ineens meer ontstaan dan eerder. Bijvoorbeeld hartworm, ik noem maar even zijstraat, dat is iets wat eigenlijk in Nederland niet voorkwam. Maar door het vele reizen wat mensen allemaal hebben, is dat iets wat ook nu tegenwoordig wel in Nederland komt. Nou, dat signaleert men dan, hè, dus met al die veterinaire parasitologen. En daar wordt dan ook onderzoek naar gedaan en daar worden ook richtlijnen voor gemaakt. En we proberen dat dus met elkaar een beetje op elkaar af te stemmen, dat zeker in Europa ook allemaal dezelfde adviezen daarin geven.
Nou, we zullen zo er eens een klein beetje doorheen gaan. Wat vertellen over hoe een besmetting bijvoorbeeld door een flow ontstaat. En natuurlijk daarna ook wat we moeten doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de flyer gekregen van jou. En ik schrok toch wel heel erg dat ja eigenlijk alle adviezen die er zijn, dat ik me daar in elk geval niet aan hou. En ik ga dat vanaf nu wel doen. Dus we gaan dat benoemen, wat er ja eigenlijk nodig is. Ik denk dat heel veel mensen niet goed geïnformeerd zijn en niet weten, ja, dan krijg je het weer, hè. Kennis is macht. Ja. En ja, ik denk dat dat een heel belangrijk stuk is wat jullie doen.
Ja, nou ja, dat is zeker zo. Kijk, ESCAP, wat ik net al zei, is natuurlijk een onmogelijke naam voor mensen ook om te onthouden. En daarom hebben we een aantal jaar geleden gezegd van, nou, laten we nou de maand van de parasiet in het leven roepen. Hè, als een soort van kapstok, dat je dan ook als dierenartsenpraktijk of dierenspeciaalzaak dat echt even als maand kan gebruiken, waarin je de focus hebt op die bestrijding. Maar wat jij in de inleiding ook al zei, is natuurlijk helemaal waar. Het gaat het hele jaar tegenwoordig door. Het is niet iets wat per se alleen maar in de maand april aan de orde was. Of is. Was dat maar waar, zou ik zeggen. Maar inderdaad, ja, wij vinden het heel belangrijk dat mensen gewoon zich realiseren dat het hebben van huisdieren natuurlijk superleuk is, maar dat je wel ook, nou ja, hygiënemaatregelen in acht moet nemen. Dus na het aaien van je dier, dat je je handen wast. Zeker ook voor de jopies, hè, dus de mensen die, nou ja, en kinderen. Dus mensen die verminderde weerstand hebben en jonge kinderen en ouderen. Ja, die lopen gewoon wat meer risico om eventueel besmet te raken dan de gewone volwassenen. En je kunt er zelf gewoon heel veel aan doen door je dieren regelmatig te behandelen. En zelf gewoon goed je handen te wassen. Maar ook groenten en fruit bijvoorbeeld goed te wassen voordat je dat gaat eten. En de zandbakken, dat is ook zo'n hele beruchte. Hè? Ja. Katten gebruiken heel vaak de zandbak als een hele grote kattenbak. Ja, en als kindertjes daar dan vervolgens vrolijk in gaan spelen met de schepjes en de harkjes, dan is dat eigenlijk niet zo fris.
Nee, nog even terug, want jij zei net jopies. Wat zijn dat?
Oh ja, dat is een afkorting voor de young en de immune impressed en de old. Dus het is een soort populaire naam. En mensen die zwanger zijn. Dus ja, de jopies noem je dat.
Oké, nou goed, weer wat geleerd. Ja, en mensen die zwanger zijn, dat is natuurlijk ook een gevaarlijk verhaal, hè?
Ja, hoewel we ook weer niet mensen schrik aan willen jagen, hè? Want nogmaals, als je gewoon die hygiënische voorzorgsmaatregelen neemt, dan is er gewoon niet zo heel veel aan de hand.
Nee, maar dat is het beroemde kattenbakverhaal.
Inderdaad, er zijn best wel wat verhalen voor zwangeren. Dan hebben mensen ergens de klok horen luiden van, oh ja, er was iets met Toxocara. En we hebben een kat en oh jee, straks raken we besmet, dus we mogen niet meer, of de kat moet de deur uit zodra iemand zwanger is.
Dat
is absoluut niet aan de orde. Maar het is wel zo dat ontlasting van katten die Toxocara-parasiet kan hebben. En het dus wel verstandig is dat als je zwanger bent, dan bijvoorbeeld de kattenbak verschonen even aan iemand anders over te laten.
Ja,
ook handschoenen aan te doen. Dat is natuurlijk ook een goede oplossing.
Absoluut. Nou, laten we eens beginnen met, ik denk, de drie belangrijkste. Vlooien, teken en wormen. Ik weet niet of mensen weten wanneer je besmet kan worden met een vloo of een teek of een worm. Misschien is het goed dat we die alle drie even benoemen. Ja, ik moest trouwens nog even denken, want een paar weken geleden moest mijn hond, daar moest iets aan zijn gebit geopereerd of gebeuren. Dus ze waren bang dat er kiezen uit moesten. En toen ik de bijsluiter las, stond er dat als de hond onder de vlooien zou zitten, dat vond ik überhaupt al een heftig dingetje, maar het blijkt zo, dat zij hem zouden behandelen en dat de kosten dan zijn voor degene van wie de hond is. En toen dacht ik, je gaat toch niet een hond inleveren bij een dierenkliniek die onder de vlooien zit, maar het feit dat dat op het briefje staat, wil wel zeggen dat dat dus regelmatig zo is.
Ja, dat zou inderdaad, kijk, en dan heb je natuurlijk wel verschil als er eerst een keer een vloo is, hè, of dat inderdaad een dier helemaal onder zit. En ik neem aan dat mensen dat dan inderdaad ook wel zien, hè, omdat je dier dan ook aan het krabben gaat. Maar ja, het zijn wel voorzorgsmaatregelen, omdat je natuurlijk in een dierartsenpraktijk ook een hygiënische omgeving hebt.
Ja.
En daar zit je natuurlijk niet te wachten op een vlooienbesmetting, omdat daar natuurlijk de hele dag door dieren binnenkomen die ook een verminderde weerstand kunnen hebben, omdat ze ziek zijn. He, dus, en inderdaad, met een vlooienbesmetting, als die heel heftig is, en dat speelt dan weer met name bij bijvoorbeeld jonge dieren, dan kunnen ze bloedarmoede krijgen, he, omdat de vloo die zuigt bloed. En ja, als een dier dan bloedarmoede krijgt, dan kunnen ze dus een verminderde weerstand krijgen, verzakte gezondheid. Ja, dat wil je natuurlijk niet.
Ja, nou denkt iedereen, denk ik, tenminste zo had ik het zelf bedacht, dat vlooien op dieren zitten. Maar ik heb het even opgezocht. Vlooien zitten eigenlijk in schaduwrijk gras, bloembedden en gewoon in je vloerkleed en bijvoorbeeld in een mandje.
Ja, dat klopt. Alleen dat is dan vaak het topje van ja en nee. Het is vaak de cyclus van de vloo. Het is zo dat een vloo heeft de voorkeur voor een gastheer waar hij dus bloed kan zuigen. Dus die zal in eerste instantie, over het algemeen hebben het over de kattenvlooien, die zal op een hond of een kat springen en daar zijn bloed zuigen. Vervolgens rolt daar dan een eitje, komt daar een eitje uit, die rolt op de grond. Daar komt een larfje uit en dat larfje is lichtschuw. En die kruipt dan weg in hoekjes en gaatjes en tussen de plinten en nou ja, overal waar je eigenlijk niet met je stofzuiger bij komt. En daar wordt het een pop, zoals een vlinder ook een pop wordt. En ja, het vervelende is dat dat wel maanden kan duren. Dus het is niet per se gezegd dat die pop altijd maar meteen weer uitkomt. Dus die pop die zit dan tussen een spleetje ergens in je houten vloer. En door trillingen komt die dan weer uit. En dan komt er dus in feite weer een jonge vloo uit. En die springt dan weer op een gastheer die voorbij komt. Dat is in principe een hond en een kat. Maar het kan ook een konijn zijn of een egel. Of iemand die na 3 weken thuis komt van vakantie. En dan met zijn blote benen door de trillingen die vloo zeg maar als het ware wakker maakt. En dus ja, ze zitten zeker wel in de omgeving. Maar dat is meestal niet in de vorm van de vloo. Maar meestal in de vorm dus van een ander stadium. Het zij een eitje, het zij dus een larf. zoals je het zei, een pop. Dus het is een topje van de ijsberg wat je eigenlijk ziet. En vandaar dat het ook heel belangrijk is in de vlooienbestrijding om mensen uit te leggen dat je een product moet kiezen wat ingrijpt op die hele cyclus. Dus alleen de vlooien behandelen die op het dier zitten met een product wat die volwassen vloo doodmaakt, is eigenlijk niet voldoende. Want ja, dan is het dweilen met de kraan open. Want iedere keer komen dan de jonge vlooien weer uit de omgeving, hè, komen iedere keer weer op het dier.
En dan begint het weer gewoon opnieuw.
Dan begint het weer opnieuw. En dat is best ook wel eens frustrerend voor mensen. Dat ze zeggen, jeetje, ik heb, hè, het zijn ook over het algemeen geen goedkope producten. Ik heb toch heel goed behandeld. En waar gaat het nou mis? Nou, dan is het echt als een soort detective even nagaan. Ah, heb ik alle dieren in huis behandeld? En niet denken van, oh, alleen kat A is aan het jeuken en kat B niet. Dus dan doe ik die niet. Nee, je moet het hele traject doen. Je moet goed nadenken over de hoekjes en de gaatjes waar je dan eventueel nog een extra mand en tapijtspray kan sprayen. Je moet ook zorgen dat je de interval goed in de gaten houdt. Hè. Als je iedere maand moet behandelen, omdat dat op de verpakking staat, is het ook verstandig dat je dat doet en niet er ineens weer 6 weken tussen laat zitten. Want dan heb je weer kans dat je weer van voor af aan opnieuw kan beginnen.
Ja.
Dus het luistert allemaal best wel heel erg nauw. En die voorlichting, die hoop je natuurlijk in een dierenwinkel te krijgen of bij de dierenarts. Maar mensen kopen tegenwoordig ook heel veel producten online. En dan zit die informatie er niet altijd bij.
We zullen daar ook even mee eindigen, want er is ook een advies om vooral de bijsluiter te lezen. En om heel eerlijk te zijn, als de dierenarts mij vertelt wat ik moet doen, doe ik dat braaf. En vervolgens denk ik, nou, ik lees die hele bijsluiter helemaal niet. Maar dat is toch wel belangrijk.
Ja.
Nou, dan hebben we natuurlijk de teek, wat een behoorlijk heftig verhaal kan zijn. Omdat zij natuurlijk de ziekte van Lyme overbrengen.
Ja, klopt. Ja, en wat grappig is, is dat we dus in de maand van de parasiet ook een week van de teek hebben.
Okay.
En die wordt weer georganiseerd door een andere organisatie. Maar ook weer awareness, hè, aandacht vragen op. En zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen en hoe je het kan voorkomen. En inderdaad, goede behandeling met eventuele producten of het dier goed in de gaten houden. Maar ook jezelf als je veel in het bos loopt. En wat mensen vaak niet weten, die kennen vaak wel die volgezogen teken. Hè, met zo'n leren zakje als het ware. Maar wat mensen niet altijd weten, is dat een teken als ze in een wat eerder stadium zijn, in feite eruit ziet als een klein spinnetje. Hè, dus ja, ook als je dat tegenkomt, haal het van je lijf af. Want voor je het weet, wordt het wel een teek. En bij honden en katten die natuurlijk behaard zijn, is het een stukje lastiger om dat te controleren. Maar dat kan wel.
Ja, oké. Dan wormen. Wat mij verbaasde, is dat wormen ook weer kunnen ontstaan via vlooien.
Ja, dat klopt. De hond, zeg maar, kan zichzelf besmetten door te krabben of tijdens het likken een besmette vloo opeet. Nou, en als die vlooienlarf dan lintwormeitjes heeft, ja, dan kan je op die manier dus je hond besmetten. Dus op het moment dat je lintwormen ziet bij je hond, dat zijn vaak herkenbaar als kleine rijstenkorreltjes die ze uitpoepen, hè, of in de buurt van de anus zitten, dan weet je dat je ook aan vlooienbestrijding moet doen. Dus dat heeft echt met elkaar te maken.
Ja, dan zullen we ook gelijk die zoonose maar eens even benoemen.
Mm-hmm.
Want dat is een moeilijk woord. En een paar uitzendingen geleden heb ik geleerd wat het is. Daarvoor wist ik het eigenlijk helemaal niet. En na de uitleg hoe corona uiteindelijk ontstaan is, door de besmetting van een dier op een mens, werd het mij duidelijk. Daar gaat het om, hè, dat dieren mensen kunnen besmetten. En dat niet alleen het dier in gevaar is, maar met name ook de mens. Dus het is overdraagbaar op een mens. Dan zeg ik het
precies,
goed, denk ik, hè?
Ja, zoonoses zijn inderdaad infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen.
Ja.
En bij een teek heb je het dan inderdaad over die ziekte van Lyme, hè, waarbij dus de dier zelf ziekte van Lyme kan krijgen, maar mensen dus ook. Spoelwormbesmettingen, lintwormbesmettingen komen ook bij mensen wel voor. Niet heel vaak, maar het kan wel. We horen de laatste tijd ook heel erg veel over Giardia. Hè. Dat is een darmparasiet die hele vieze diarree veroorzaakt bij honden en katten. En dat is ook een zoonose. Dat gebeurt gelukkig niet zoveel, maar ja, je hebt wel een bepaald risico. Ja.
Nou, mijn hond heeft het gehad en ik zou tegen iedereen willen zeggen, zorg dat je dat nooit overkomt. Maar dat was werkelijk een drama. Mijn hond had ook nog een keer een voedselallergie, dus zat ook niet lekker in haar vel. Niks ging helemaal lekker. Dus die besmetting kwam er overheen. Ja, dat is echt dramatisch.
Ja.
En het tweede waar ik even aan zat te denken is, ik heb ook paarden. En behalve dat ik op de website honden, katten en trouwens ook paarden voorbij zag komen. Als je nou een systeem hebt met het ontwormen van paarden, vroeger was dat vrij. Dat kon je gewoon kopen en iedereen die een paard had zei, oh, dat moet je ongeveer zo en zo doen. Daarna kwam dat terug in handen van de dierenartsen. En toen bepaalde zij dat je 5 wormenkuren per jaar moest geven. Nou, toen heb ik een leuk akkefietje gehad dat ik ineens dacht, ik heb gewoon rode bloedvorm in de mest zitten. Dit zit helemaal niet goed. En uiteindelijk ben ik overgegaan op een systeem om de mest te laten controleren en dan te ontwormen. En volgens mij zit je dan op het goede spoor, of niet?
Precies, ja. En dat is ook wel heel erg wat eigenlijk ESCAP, wat het advies van ESCAP is, ontworm vooral op maat. En dat geldt dus inderdaad voor de paarden. En dat is ook een van de redenen waarom het weer richting de dierenarts is gegaan. Omdat die vaak ook jouw situatie, zeg maar, maar kent. Maar ook met honden en katten zie je steeds meer dat mensen eerst mestonderzoek doen en daarna dus gericht gaan ontwormen.
Ja.
En dat past eigenlijk ook wel weer in het stukje, in het kader van de milieubelasting, zeg maar, die al die gifstoffen dan toch zijn. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel, zonder bestrijdingsmiddel krijg je geen parasietendood. Dan is maar zorgvuldig behandelen is daarin wel belangrijk.
Nou, ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Het enige wat ik wist uit die flyer is dat als je je hond een teken of een vlooienmiddel hebt gegeven, dat je vooral niet, als hij ontzettend verhaart, en dat doet mijn hond, in het bos die haartjes los moet trekken en maar laten gaan. Want dat besmet de omgeving. Het schijnt ook dat jonge vogeltjes in nesten daarvan doodgaan, hè?
Precies, er moet wel nog heel veel meer onderzoek worden gedaan, maar dat het inderdaad effect heeft op onze omgeving, dat is wel zeker. En iedereen moet daar, denk ik, hij heeft daar ook een stukje verantwoordelijkheid voor. En het is een kleine moeite om, als je dier behandeld is met een product, dat je dan dus niet die haren gewoon maar vrolijk in het bos laat waaien, maar gewoon thuis in een restafvalbak doet. Want er kunnen dus restanten van het bestrijdingsmiddel in zitten. En je wil niet dat vervolgens inderdaad vogeltjes dan daar hun nestje mee gaan maken.
Nee, maar ik denk dat mensen daar echt niet over nadenken. We gaan zo meteen een riddeltje opnoemen van wat je vooral wel en niet moet doen. En dan wilde ik even ingaan op, kijk naar de unieke levensstijl van je dier. Dat vond ik zo grappig. Ik ben even benieuwd wat jullie daar precies mee bedoelen.
Nou, het houdt in dat of een dier nou driehoog achter, zeg maar, op de flat woont en eigenlijk niet buiten komt, dan heb je minder hoge besmettingskans dan dat een dier heel veel buiten is en misschien ook wel jaagt. Daar heb ik het even over een kat bijvoorbeeld. Die kan je natuurlijk binnenhouden. Of hij kan lekker buiten loslopen en dan ook jagen en dan muisjes en vogeltjes pakken die ook weer besmet zijn met parasieten. En die kan zichzelf dan op die manier besmetten. Dus als een dier prooidieren eet, dan zul je vaker moeten behandelen.
Oké, dan, daar zat ik ook even over na te denken. Als ik begin met teken, om er maar eens even wat specifieker over te zijn, dus een behandeling voor teken, heb ik altijd begin april in mijn hoofd. Want dan wordt het wat warmer. Dan behandel je je dier tot en met september. En dan houdt het op. En ik vraag me af met de temperatuur die natuurlijk verandert. Nou was het wel heel koud in januari, maar goed, toch. Is het niet nodig om het hele jaar je dier in de gaten te houden en te kijken wat er nodig is? En hoe doe je dat dan?
Nou, dat is zeker zo. En dan vooral eigenlijk voor de vlooien. Hè? Want tegenwoordig met onze verwarmingen aan kun je, heb je geen strenge winters meer. Hè? En ook niet meer dat de eitjes doodvriezen. Het is gewoon te warm. Dus het hele jaar door moet je zeker kijken of er geen vlooienbesmetting aan het ontstaan is. Voor teken is het een ietsje ander verhaal. Daar zie je toch wel de activiteit van maart tot en met oktober. En met een piek in juni en juli. Dus en als ze worden zeg maar wakker als de temperatuur wat hoger is. Vanaf een graad of 7 of zo, meen ik. Maar inderdaad, als het in de winter zo'nzelfde temperatuur is, dan zou dat kunnen. Maar we zien met de teken nog wel een piek als het vochtig en warm is. En bij vlooien zie je eigenlijk wel het hele jaar door besmettingen. Ook in de winter kan een vlooien explosie ontstaan.
Ja, kan je nagaan. En weet je wat wel weer grappig is? Ik heb me ingelezen en ik roep dus september tot en met april tot en met september. En jij begint gelijk al in maart en eindigt in oktober. Dus ik mis al 2 maanden. Ja, toch wel een dingetje.
Ja, het is niet helemaal verkeerd natuurlijk. En nogmaals, we hebben natuurlijk de maand van de parasiet in april. Hè, omdat we dan ook wel in die piekmaand natuurlijk zitten. En in de aanloop naar de zomer. Hè, dat mensen ook op reis gaan. Dus dit is zeker. Het is allemaal niet. Ja, het is ook in bed van mede en pers. Want dat is wel. Je gaat om met natuurlijk materiaal. Hè, want straks zeggen wij van, er zijn geen teken in de winter. En dan zal je net zien dat iemand wel een keer een teek heeft. Hè, omdat er een plekje is waar een bepaalde teek wel heeft kunnen overleven. Dus dat kan altijd.
Ja, je weet het natuurlijk nooit.
Nee,
als ik de parasieten verdeel, hè, en ik kom dan dan bij uitwendige parasieten en inwendige. Heb ik ze dan een beetje te pakken?
Ja. Ja, bij de uitwendige, hè, dat zijn echt de vlooien en de teken en de luizen. En de inwendige, dan heb je het over de wormen. En ja, dat zijn dan vooral zeg maar de spoelwormen en de lintwormen bij huisdieren.
Ik zit net even te denken, hè. Ik heb een mijten gehad bij een ponnetje. Hoe ontstaat zoiets eigenlijk?
Ja, mijten is alweer een ander verhaal, hoor. Dat is mijten bij paarden, ja, dat geeft heel veel jeuk. En dat is ook besmettelijk, hè. Dus wat je daar wel eens ziet, is dat mensen bijvoorbeeld op een manege, dan is er een mijtenbesmetting. En dan gaan ze met de borstels, ja, van het ene paard naar het andere paard. En voor je het weet heb je dan dus overal problemen. En dan moeten ze ook wel over het algemeen gewassen worden en vaak langdurig. Dus dat is wel een dingetje. Dus mijten die maken als het ware gangetjes in de huid. He, dus je ziet ze soms ook wel lopen met het blote oog. Dat is wel wat lastiger. Maar ze geven gewoon heel veel jeuk. Dus dat, ja.
Het is wel gek dat je dit zegt. Want ik ben altijd heel erg op mijn eigen borstels met mijn paarden. En ik denk dat dat daar vandaan komt. En ik roep inderdaad altijd gebruik maar mijn eigen borstels. Dus kan je nagaan. Ja. Er is toch iets blijven hangen.
Ja, heel goed. En wij doen dus met onze maand van de parasietrijen en ook met S-kappen hebben we vooral toch wel de focus op honden en katten. En daar de voorlichting voor geven. En, maar goed, er is ook wel een paardenrichtlijn internationaal. Dus als mensen echt geïnteresseerd zijn, dan zouden ze sowieso bij ons op de site even kunnen kijken voor alle beschikbare documentatie die er is. En dat is ook allemaal gratis downloadbaar. En het is ook allemaal gewoon neutrale informatie. Dus er worden geen merknamen genoemd of het wordt niet gesponsord. Het is, we worden wel gesponsord door de industrie, moet ik eerlijk zeggen, voor het instand houden van S-kap. Mm-hmm. Maar dat is puur voor het geven van de wetenschappelijke informatie. En niet dat wij zeggen van u moet dat en dat product hebben.
Nee, oké. Okay. Nou, ik kom zo even terug op die producten. Nog even een kleine waarschuwing. Als je kijkt naar de inwendige parasieten, daar komt voorbij spoelwormen, lintwormen, haken en zweepwormen, Giardia, hart- en longwormen. Dus je krijgt er wel een beetje de riebel van. Maar goed, het is wel wat
ja,
het is.
Ja, het zijn ook vieze plaatjes soms gatver, erbij.
Ja.
Maar nogmaals, we willen mensen ook weer niet te veel angst aanjagen.
Nee.
Hè? Maar wel voorlichten van, goh, wees je bewust dat je gewoon je dier de gaten moet houden. Dat je inderdaad regelmatig in overleg ook eventueel met je dierenarts of met je dierenspeciaalzaak kunt zeggen, nou, dit is onze situatie. Wat is nu verstandig om te doen qua behandeling? Moeten we eerst een mestonderzoek doen? Of zullen we het toch, omdat het een echte jager is, wat vaker ontwormen? Ja, dat zijn allemaal wel nuttige dingen.
Nou, eventjes, want je had het net over een product. Er zijn bijvoorbeeld voor teken en vlooien best heftige producten. We zullen het zometeen daarin over de bijsluiter en het milieu hebben.
Mm-hmm.
Maar ik zie ook bijvoorbeeld honden rondlopen met een soort kralenkettingje of zonnepitten of weet ik veel wat. En er zijn dus allerlei natuurlijke middelen tegen bijvoorbeeld teken. En ik vraag me altijd af, helpt dat? Werkt dat? Is daar iets van bekend?
Ja, het lastige is, kijk, binnen S-kap zijn we van de wetenschap. Hè? Dus daar gaat het echt over van wat is er onderzocht en wat zijn, wat is er, geneesmiddelen of diergeneesmiddelen waar de bestrijdingsmiddelen onder vallen, moeten heel vaak ook voldoen aan bepaalde registraties. Heb je het over natuurlijke en groene producten, dan heb je daar niet altijd controle op, omdat dat niet geregistreerd is, niet verplicht. Dus werkt het volgens de wetenschap niet altijd, want er zijn gewoon geen goede onderzoeken naar. Maar er zijn sommige mensen die zeggen, ja, ik zweer erbij. Ja, dat kunnen we dus niet heel veel over zeggen. Waar we wel wat over kunnen zeggen zijn bijvoorbeeld die etherische oliën, hè, of de tea tree die mensen wel gebruiken, ook in de behandeling tegen vlooien en teken. Ja, en daarvan kun je ook zeggen, dat is op het randje van giftig, hè, want daarvan weten we ook niet precies wanneer is het nou giftig voor het dier. We weten dat het giftig is voor de ectoparasieten, maar we weten dus niet precies hoe gevaarlijk het is voor de dieren. En als je het dan hebt over milieubelasting, ja, dat komt uiteindelijk ook wel gewoon in het grondwater of in de bodem, hè, als je je dier laat zwemmen, die behandeld is.
Nou, we gaan dat zo even opnoemen. Ik vind het wel grappig dat je etherische oliën noemt, want ik gebruik wel eens iets voor mijn paarden en mijn hond. Maar ik heb een hond, nou, als ik één druppeltje in haar nek doe, nou, dan is ze 3 dagen knettergek. Dus dat, zij is zo'n gevoelig dier dat ik denk van, nou, dat is too much.
Ja,
en dat is natuurlijk het lastige.
Het is geconcentreerd. Ze mogen het ook niet oplikken en zo.
Nee.
Hè? Dus ja, het is ook niet altijd dat mensen denken, oh, het is natuurlijk. Dus dan is het ook maar, is het heel goed. Als we dan die T3 dan toch even nog daarop inzoomen. Ook het hele fabricageproces daarvan is niet per se milieuvriendelijk. Hè? duizend kilo, of om een kilo titri te maken, moet je 1000 kilo van die bladeren van de boom gebruiken.
Ja.
Nou ja, wat daar allemaal natuurlijk aan CO2 weer vrijkomt, is natuurlijk ook maar de vraag. Dus het is best wel een lastig onderwerp, hè, als mensen het daarom doen. En terwijl wij, nou ja, vanuit de ESCAP, hè, nogmaals, dat zijn natuurlijk wel wetenschappers, maar vanuit hen uitgezien, die zeggen, ja, je kunt best heel goed ontwormen met zo min mogelijk producten, of vlooien bestrijden of teken bestrijden, door het zorgvuldig te doen. En dus je goed in die bijsluiter te kijken van hoe vaak moet ik het gebruiken en hoeveel moet ik het gebruiken om te voorkomen dat je bijvoorbeeld onderbehandelt,
ja,
of overbehandelt.
Ja. Hè,
nou ja, en als je dat heel zorgvuldig doet, dan ben je misschien wel milieuvriendelijker bezig dan met een natuurproduct, hè, tussen aanhalingstekens.
Ik begrijp wat je bedoelt. Wij gaan zometeen even een aantal dingen op een rijtje zetten. Dat als je je dier een tekenmiddel geeft, of je hem dan direct wel of niet moet laten zwemmen. We gaan het even over die haren hebben, over de ontlasting en over restanten van antiparasitica. Wat een moeilijk woord.
Ja,
en dan komt er nu een heel belangrijk stukje. Behalve dat je natuurlijk je dier goed moet beschermen. Ja, en dan sluit ik even aan op die bijsluiter. Want ik schrok toch wel heel erg van die flyer. Die begint met: als je je hond met een antiflooien of tekenmiddel behandelt, kijk dan eens hoe lang je hond bijvoorbeeld niet mag zwemmen. Ik denk dat niemand dat doet.
Nee. Nee, en daarom is die maand van de parasiet eigenlijk zo belangrijk. Want mensen vergeten dat als jouw dier zeg maar behandeld is en het, ja, het zit aan de buitenkant. Stel dat je een pipet hebt gegeven, nou, dan duurt het altijd even voordat het puntje helemaal verspreid is. Van het puntje van zijn neus tot aan het puntje van zijn staart. En dan, nou ja, dan heb je behandeld, prima. En als je dan de dag daarna al meteen met je dier gaat zwemmen, dan ja, heb je kans dat dus al dat product gewoon in de sloot komt. Of in de zee, of waar je dan ook aan het zwemmen bent. Ja, en dan is het A, zonde, want het product is eraf. Dus doet geen, het is niet meer effectief tegen de bescherming. Je dier is niet meer beschermd tegen vlooien of teken. Maar ja, het zit dus ook dan in de omgeving.
Nou, dat is het eerste. We hebben het net al even gehad over de haren van je dier. Er zijn heel veel mensen die borstelen hun hond of kat buiten. En ja, als je dus net je hond behandeld hebt of kat, dan zit dat aan die haren en dat belandt ook weer in de natuur.
Ja.
Geen goed idee.
Geen goed idee. Nee, zeker niet. En we zeiden dat net al even. Dan komt het of bij vogeltjes terecht. Of bij, nou ja, in ieder geval in de grond. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet gewoon dat soort dingen in de restafvalbak doen. En dus ook niet in de groene bak.
Nee, heel goed.
Want daar denken mensen van, oh, het is groen. Het is een natuurlijk product. Ja, dat klopt. Maar niet meer als er een bestrijdingsmiddel op zit.
Zo, die hebben we ook gezegd. Nou, dan vind ik de volgende. Kijk, mensen die met hun hond in een stad lopen, of daar net buiten, die hebben eigenlijk allemaal zakjes bij zich.
Ja.
Ik heb dieren die, ja, ik woon midden in het bos, dus ik ben ook gelijk midden in het bos. En ik behandel mijn dieren dan met een of ander wormmiddel. Ja, en laat eigenlijk gewoon die honden hun behoefte doen buiten. En dat was het dan. Maar dat is dus ook gewoon niet heel erg handig.
Eigenlijk niet, want de restanten, dus de afbraakproducten van het bestrijdingsmiddel, komen op die manier dus dan ook in de natuur terecht. Dus eigenlijk moet je, nou ja, zeg een week nadat je dier, dat die behandeld is, gewoon je poep opruimen en ook in de restafvalbak gooien.
Ik denk dat bijna niemand dit doet. Dus ik ben wel heel blij dat dit even naar boven komt. En ik hoop dan ook echt dat mensen daar toch een klein beetje over na gaan denken.
Ja, en hetzelfde geldt dus ook, hè, we hadden het net over de paarden. Idem, hè, voor paarden is het ook zo. Op het moment dat een paard behandeld is met een ontwormingsmiddel, zou je dus ook eigenlijk gedurende een bepaalde tijd die mest niet op de mesthoop moeten gooien, maar in de restafvalbak.
Ja.
Ja, dat gebeurt natuurlijk ook niet, maar ja, dat zou eigenlijk wel moeten. Dus mensen die zich daar wat meer in verdiepen en bewust zijn, nou ja, of voor verantwoord gebruik, dan is dit de eerste tip.
Ja, inderdaad. Ja. En ik zat er ook nog over te denken. Als je paard in het bos mest, als je hem net ontwormd hebt, er zijn ook weer honden die dat opeten.
Ja, klopt.
Ik weet ook niet of je daar dan weer heel blij van wordt. Die van mij doen dat trouwens nooit. Die gaan pas mesten als ze weer terug zijn. Dus dat scheelt dan voor het bos.
Gelukkig.
En dan moet ik het opruimen. Oké, dus eigenlijk, ja, heeft alles te doen met het correct gebruiken van die middelen. Hè, want een dier kan bij het niet goed gebruiken onvoldoende beschermd zijn. Kijk, verzin het maar. Je behandelt je dier met een middel, je laat hem gelijk zwemmen. Dan schiet het al niet op.
Nee.
En nou ja, goed, wij zijn verantwoordelijk voor het milieu en de risico's die daaraan verbonden zijn. Wat misschien nog even goed is, kleine stukjes afgeknipte vlooienband of een vlooienband. Die moet ook niet gewoon in de kliko. Die moet bij het klein chemisch afval.
Ja, en hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de verpakkingen van bijvoorbeeld die pipetten en dat soort dingen. He, daar blijven natuurlijk ook altijd druppeltjes toch in de verpakking zitten. Ja, die moeten ook niet bij het plastic afval in de restafvalbak, maar officieel bij het klein chemisch afval.
Oké, dus nou, de eerste boodschap is, laat dit alles tot u doordringen.
Maar ja, we hebben ook een site, misschien is dat nog heel handig, de maand van de parasiet.nl. Daar staat eigenlijk alles op.
Dat lijkt me een hele goeie. We gaan hem aan het eind nog ook even noemen. Lees die bijsluiter dus toch. Dus ondanks wat iedereen zegt of... Ja, en daar betrap ik me ook wel eens op. Als ik een bepaald middel heb van de dierenarts en ik zie het voorbij komen bij een online weet ik veel wat, dan bestel ik het ook wel eens daar. En dan doe ik automatisch wat die dierenarts ooit gezegd heeft. Dat is natuurlijk ook niet zo heel erg handig. En ja, wat ik ook wel een shocking iets vond, is die zoonose. 60% van de infectieziekten bij mensen zijn dus afkomstig van dieren.
Ja, exact. Ja. Ja, het RIVM heeft dat onderzocht. Ja, nee, dat is waar. Dus hygiënemaatregelen, wat we eigenlijk aan het begin ook zeiden. Ook altijd je handen wassen voordat je gaat eten als je een dier hebt geknuffeld. Je niet laten likken in je gezicht, want dieren zitten natuurlijk ook overal maar aan. Geen rauw eten. En ook groentes goed wassen. En ook als je in de tuin gaat werken, doe handschoenen aan. Ja, dat zijn dingen die je eigenlijk zelf heel makkelijk ook kan doen.
Ja, en ik denk, als we het dan even niet over de dieren hebben, maar wel dan over de belasting in het milieu. Ik denk dat heel weinig mensen daar überhaupt bij stilstaan.
Ja, nee, dus we hebben daarom nogmaals die maand van de parasiet in het leven geroepen om dan echt daar nog even de aandacht op te vestigen. Er is ook inmiddels een grote groep binnen de diergeneeskunde, die vallen onder de groene veterinair. En die zijn ook gewoon heel erg aan het nadenken van hoe kunnen we nou wel behandelen, want dat moet nou eenmaal, want anders dan kan je gezondheidsrisico's lopen. Maar hoe doe je het nou effectief? Dus met zo min mogelijk middelen, maar wel zo efficiënt mogelijk.
Ja, nou goed, wat ook nog belangrijk is, dat natuurlijke middelen, we hebben het al even over gehad, of groene middelen, lang niet altijd milieuvriendelijk zijn. En toch dringende advies van bescherming op maat. En daar kan je natuurlijk gewoon met je huisarts overleggen. Of met je dierenarts. Ja, met je huisarts. Hoe komt daar nou weer bij? Met je dierenarts. En dan komen
Als je weer zelf besmet bent, dan moet je met je huisarts overleggen.
Ja, precies. Nee, dit gaat even natuurlijk op de dierenarts. En inderdaad gewoon op een goede manier kijken hoe wat of waar. Ja, ik hoop dat we een tipje van de sluier hebben opgelicht. In elk geval voor mij waren er een aantal zaken waarvan ik echt dacht, jee. Nou, dit had ik gewoon helemaal niet scherp.
Nee, nou, fijn dat ik de aandacht even op heb kunnen vestigen. En leuk dat je er tijd voor wilde maken.
Nou, heel graag gedaan. Ben ik nog wat vergeten?
Nou, ik denk dat er gewoon heel veel informatie inderdaad is gegeven, waarbij nogmaals mensen, als ze het willen of nog willen ze nalezen, gewoon goed kunnen kijken op de website van ESCAP of die maand van de parasiet. Ik denk dat we voor de rest eigenlijk wel heel veel hebben behandeld.
Nou, helemaal goed. Mag ik jou danken voor dit bijzondere gesprek?
Nou, heel graag gedaan. Ik hoop niet dat mensen nu kriebelend en jeukend de avond ingaan.
Totaal in de stress. Een leuk dierenprogramma krijgen we dit. Maar goed, dit hoort er ook bij.
Ja, zeker. Verantwoord huisdierenbezit. Ja.
Zo is dat. Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Lou 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.